naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Hallo, welkom bij onze nieuwe podcast. En even voor de duidelijkheid, het is weekend, zaterdagmorgen. Ik zit aan een heerlijke cappuccino en dan komt Octavia ineens op de lijn. Heb je dit gelezen? Heel mooi onderwerp voor onze podcast. Nou, het is inmiddels zaterdagmiddag en wij maken die podcast live. En waar gaan we het over hebben? Over hoe...
Ja, vertel. Iedereen heeft het gelezen volgens mij.
Ja, het wordt al gedeeld onder aanbestedende diensten. Misschien ook wel onder inschrijvers. En de titel van het artikel uit de Volkskrant. Want daar maakt Octavia maar attent op. Hoe een zwevend bankje pootjes kreeg. Nou, het lijkt bijna een sprookje. Maar dat is het niet.
Ja,
hè,
de titel is heel pakkend, vind ik, het van is, de journalist.
Ja, een mooi titel. Niet des Volkskrants. Maar de titel zegt al wel heel veel. Maar ja. Octavia, de schets van de casus, even met een meer dure woord.
Oké, zal ik even in kort schetsen wat de essentie was?
Ja.
Het ging om een aanbesteding van de gemeente Utrecht. En het betrof aanbesteding voor bushokjes, abris, net hoe je het noemen wil. En een van de eisen was zwevende bankjes. En even voor het schetsen van de achtergrond, er waren 31 pagina's wat ik uit het artikel behaalde. Met meer dan 200 eisen en die eisen sloegen op ontwerp, duurzaamheid en opbrengst. En er werd gezegd, de bankjes moesten een zwevende constructie hebben, omdat dat onder andere makkelijker schoonmaken is. Je moet ook weten, dat bleek ook uit het artikel, als je geen zwevende constructie toepast, dus gewoon met pootjes, dan ben je goedkoper uit en dan levert dat de gemeente Utrecht in dat geval meer geld op.
En waar komt dat geld vandaan, Octavia? Even voor de luisteraars.
Dat geld komt van reclameopbrengsten in de bushokjes. Daar zitten altijd natuurlijk van die grote posters.
Ja.
En bij het verlenen van zo'n concessie aan de bushokjes, de partij die de bushokjes plaatst, gaat het erom hoeveel geld verdien je daarmee en hoeveel gaat er uiteindelijk naar de aanbesteden dienst. Want die verdient eraan.
Ja, want dat is ook heel belangrijk.
Ja, dat is belangrijk. En uiteindelijk werd de winnaar de partij met de hoogste opbrengst voor de gemeente Utrecht. Maar later bleek, toen het in uitvoering kwam, dat het geen zwevende constructie had. De bankjes hadden geen zwevende constructie.
Ja, en dat wordt in het artikel heel verhalend beschreven.
Ja, is goed geschreven.
Is goed geschreven. We verwijzen er ook naar. Octavia heeft er een post over geplaatst op LinkedIn. Neem die ook tot je naast onze podcast. Maar over die eisen, hè, Octavia. Het waren heel veel eisen. 200.
Ja. Klopt.
Hoeveel gingen er over het zwevende bankje?
Ik kan er niet duidelijk uit het artikel halen. Dus ik ga er vanuit 1.
Ja, dat is niet veel op 200, toch?
Nee, op 200, nee. Maar er waren meer eisen, hè? Ja. Je moest, en dat vond ik ook heel bijzonder. De objecten waar de aanbesteden dienst het over had, dus gewoon die abris, de hokjes, moesten de wachtende reiziger een positieve beleving en een sociaal veilig gevoel geven. Dat zet je toch niet als eis neer, Peter?
Dat kan niet als eis. Dat kan je niet beantwoorden met ja, nee. Ik bedoel, dat is de basis van een eis is, dat moet je vinken. Dat moet je af kunnen vinken. Ja, daar voldoen we aan, ja of nee.
Nou, dat was dus hier...
Nou.
En dan hadden ze inderdaad staan, het zit-element steunt niet op de vloer van de abri, maar is zwevend bevestigd aan de constructie. Nou, duidelijker kun je het niet hebben volgens mij.
Nee. Maar toen ontstond wat reuring, want de tweede leverancier zag de nieuwe bankjes hangen. Het was ook de zittende leverancier. Dus die raakte ook wel zijn omzet kwijt.
Opdracht kwijt,
dus
ja.
Die was zijn oude bankjes aan het verwijderen. En die zag op een gegeven moment die nieuwe bankjes. En wat zagen zij toen?
pootjes onder de bankjes.
Pootjes. Nou, dat is... dat is ook gelijk de kern van het probleem geworden natuurlijk.
Ja.
Toen hebben zij een advocaat ingeschakeld. Een gerenommeerde advocaat, Frederik van Nauwhuis. Bekend in aanbestedend land. En die is eigenlijk in het artikel ook heel duidelijk, hè, Octavia?
Ja, die geeft heel duidelijk zijn mening over wat er misgegaan is, wat er anders had gemoeten. Die staat inderdaad heel duidelijk in, ja. Dat klopt.
Die komt ook met een aantal leuke uitsmijters die je niet van een advocaat verwacht. Het verhaal staat ook letterlijk zo genoemd, kietelt de lachspieren. Maar we hebben het over heel veel geld, hè? Een contract voor 15 jaar.
Ja.
Dat is niet niks.
Ja, en even terug. Het artikel heeft een beetje de teneur dat aanbestedingen niks is en dat het slecht is en dat het allemaal fout gaat. En dat wil ik ook in deze podcast nuanceren, want dat is volgens mij niet zo. Jij had uitgerekend, er stonden getallen in het artikel.
Ja.
Hoeveel er misgaan, kun je daar iets over zeggen?
Ja, men spreekt in 2019 spreekt men over circa 169.000 aanbestedingsprocedures. Daar gaat dus heel veel geld in om, bijna 90 miljard. En zeker 100 keer per jaar, wordt ook genoemd, wordt geen bron bij vermeld, maar zeker 100 keer per jaar leidt dat tot rechtszaken. Nou, toen ging ik nadenken van, 100 keer op 169.000, dan zit je in tiende of honderdste van een procent.
Ja.
Ja, we werken met mensen, dus laten we dat ook even nuanceren. Ja,
maar dat werken
fout.
Ja, oh. Maar dat werken met mensen is volgens mij de essentie. Want je kunt je afvragen of het die fouten aan het aanbesteden liggen en de hele procedure. Of, zoals in dit geval, naar mijn idee, aan de aanbesteden dienst. Waar gewoon dingen falikant verkeerd gegaan zijn.
Ja, want in het
artikel, wat je uit het artikel haalt.
Ja, want in het artikel staat ook, feilloos is het systeem van aanbesteden, hè? Dus niet. Nou, ik ga heel ver mee in, of zo niet volledig mee in jouw opmerking, dat in veel gevallen het niet het systeem is, maar de aanbestedende dienst zelf. De mensen
ja.
die er werken.
Ja.
Wat gebeurde er vervolgens? Door de advocaat werd ingeschakeld. Er werd, neem ik aan, een kort geding gestart.
Ja, er is een kort geding geweest. En dat is het bijzondere. Degene die die eis opgesteld heeft, heeft een verklaring opgesteld, zo haal ik uit het artikel, dat het zwevende bankje wat door de winnaar was aangeboden voldeed. En daar is de rechter mee akkoord gegaan zonder een afbeelding te zien of wat dan ook. En daar is het denk ik in eerste instantie ook misgegaan. Want als je het om zoiets hebt, dan denk ik, vraag dan om een afbeelding, om een plaatje, dan zie je hoe het eruit ziet. En dan kun je zeggen, het is zwevend of het is niet.
Ja, laat 10 mensen een zwevend bankje tekenen en je krijgt waarschijnlijk 10 verschillende tekeningen. Alleen dat
ja.
al. Dus ja. daar is, alleen dat is dan een tekortkoming, laten we het netjes zeggen, van de rechter geweest.
Ja.
Maar
goed, daar kun je weinig aan doen.
Precies.
Het had consequenties.
Ja.
Want wat je ziet is dat de partij die afgewezen is, die heeft het hoger opgezocht. Omdat die zeiden, het zijn gewoon bankjes op pootjes en dit klopt niet met wat er in het bestek staat. En wat mij dan stoort als je dit hele artikel leest, is met name de arrogantie van de aanbesteden dienst. Die geven met zeggen van, zwevend of niet, het is een woordspelletje. En iemand zegt, ik ben de opsteller van de eis en dan mag ik toch zelf zeker wel bepalen wat ermee bedoeld wordt.
Ja, wat ermee bedoeld wordt. Een eis
ja.
bedoeld wordt.
Ja.
Nou ja, daar hebben we het weer. Het is dus niet duidelijk gemaakt. En wat je zegt, dat is niet aan de aanbestedende dienst. Toch?
Nee, maar het is toch ook niet aan een van de beoordelaars of een van de mensen van de aanbestedende dienst om te bepalen hoe je die eis invult. En dat vind ik de arrogantie. Als je een eis stelt, dan moet je die ook handhaven en dan moet je daarop controleren.
Ja, zeker weten.
En dan moet je daar dus op beoordelen of het ook conform die eis ingeleverd is.
Ja, want het is bijzonder. Dit is een gevalletje wc-eend. Je laat iemand die al die eisen heeft opgesteld, laat je ook nog eens een reactie geven. Was het niet handiger geweest als ze daar een externe bijgehaald hadden? Was het,
denk ik wel. Want dit is een gevalletje wc-eend keurt zijn eigen wc-eend.
Ja. Okay,
maar wat je leest in het artikel.
Ja, maar we hadden dus het kort geding. Nou, de rechter ging daarin mee dus met de aanbestedende dienst. Dat zinde de leverancier niet. En naar ons idee, hè? Jij en ik, terecht. Nou, dan start je volgens mij of hoger beroep of een bodemprocedure. Ik weet niet of dat het... Nee, volgens mij een hoger beroep ging het. Hè? En
ja,
een hoger beroep gaat
wel.
Over
ja.
de uitspraak
ja.
van de, het kort geding.
Ja.
En een bodemprocedure is nog verder in het traject. Volgens mij, ik ben geen jurist. Wat gebeurt er daar?
Daar hebben ze degene die het aangekaart heeft, de verliezende partij, die heeft daar dus compleet gelijk gekregen van de rechter. Ik begreep dat wat je leest is dat de gemeente Utrecht daar een van de onduidelijk verhaal gehouden heeft over zwevend en pootjes en weet ik allemaal wat.
Mm-hmm.
Maar dat het vonnis gewoon heel duidelijk is en dat die zeggen ook over het begrip zwevend kan geen misverstand bestaan. Het moet lijken of het zitelement boven de vloer van de abri hangt of zweeft.
Ja.
En zegt de rechter, Utrecht had de inschrijving van die nummer 1 dus ongeldig moeten verklaren.
Ja, heel simpel. Op één eis, maar wel een essentiële.
Ja. Nou ja, en wat je dan dus ziet is, en dat vind ik eigenlijk, dat zie je heel veel op het moment bij de overheid, dan hebben ze verloren en dan nog gaat de gemeente in hoger beroep. Omdat ze denken dat ze een kans maken. En dan denk ik, het is ons belastinggeld. Als de gemeente zo duidelijk, of als de rechter zo duidelijk een uitspraak gedaan heeft, waarom moet je dan nog in hoger beroep?
Heeft dat iets te maken met, ik denk het wel hoor, ik vul het al bijna in, met tunnelvisie?
Ja, misschien wel, ja.
Van, ja, maar wij hebben dit...
Wij hebben gelijk.
Wij hebben gelijk en we hebben het met alle deskundigen besproken van alle geledingen. Er was een multifunctioneel, of nee, hoe zeggen ze, multidisciplinair, niet multifunctioneel, multidisciplinair team. Wat mij opviel in het artikel was dat daar geen verhaal bij of geen deelnemer vanuit inkoop bij stond. Die zal er wel geweest zijn, hè?
Zal er wel geweest zijn.
Want die deskundige werd aangehaald en iemand vanuit de organisatie zelf.
Ja.
Maar dat viel mij in ieder geval op. Maar die zal er wel bij betrokken zijn geweest.
Ja. Maar dan staat er dus ook nog een reactie van de gemeente, hè? Even vlak voor dat kort geding, geloof ik, of voor het hoge beroep.
Ja.
Dan staat er nog een reactie van de gemeente en die zegt dus bijvoorbeeld, het frustreert hem, de gemeente, dat vanwege een enkele eis en dan ook nog een vrij onbeduidende, een hele aanbieding onderuit kan gaan, terwijl het gaat om het hele plaatje. En dat vind ik dus de arrogantie ten top. Als je eisen stelt, hoe onbeduidend ook, het is een eis. Dan moet je die handhaven.
Ja.
En dit is gewoon scheidlak aan procedures.
Ja.
En daar heb ik zo moeite mee. Want dat vind ik zo denigrerend en minachtend naar inschrijvers.
Ja, en doordat het dan nu de publiciteit haalt, gaat dit verhaal rondzingen.
Ja.
Wij werken daar aan mee, hè? Want wij doen er een podcast over.
Tuurlijk.
Omdat wij ook die onvrede hebben, dat gevoel, dit raakt indirect ons werk ook.
Ja.
Die beeldvorming over aanbesteden, hè, dat wordt her en der in het artikel ook gegeven.
Ja.
Af en toe met een iets verkeerde invulling naar mijn idee, maar Allah.
Klopt.
De essentie blijft. En de essentie blijft, Octavia, ik bedoel, als je het nog terugleest, de rechter die zegt, net voor de jaarwisseling, er staat in de eis dat het zitelement niet op de vloer mag steunen, schreef de rechtbank. Dat is iets anders dan zo min mogelijk, zoals de gemeente het interpreteerde. Ja, lagere school middelbare school, brugklasniveau Nederlands, niet is iets anders dan zo min mogelijk. Hè?
Ja.
En daar ging het om.
En dan... Klopt. En dan ga je het als gemeente afdoen als een woordspelletje. En dan denk ik, het is een eis. En of het nou één van de 200 is of één van de 5 eisen of er zijn 10 eisen over. Het is een eis. En als je dat dus zo als gemeente stelt, dan moet je daar op handhaven. En dan moet je die niet zomaar laten vervallen omdat je daar geen zin in hebt. Of omdat dat beter uitkomt omdat de andere leverancier jou meer geld geeft.
Ja. Nou ja,
en daar heb ik gewoon heel veel moeite mee.
Ja, waar jij ook heel veel moeite, want er stonden verschillende opmerkingen vanuit de aanbestedende dienst. Van iemand van de aanbestedende dienst zelf van Utrecht. Het frustreert hem ook dat vanwege een enkele eis, en daar komt hij, en dan ook nog eens een vrij onbeduidende,
ja,
een hele aanbieding onderuit kan gaan. Ja, dat is je ogen gewoon, die oogkleppen zijn gewoon naar binnen geslagen. Terwijl het gaat om het hele... Ja, dat is toch zo?
En je gaat, ja, dat klopt.
Een,
ja,
onbeduidend noemen, terwijl de impact, hè, als we het hebben over total cost of ownership, van een zwevende of een dragende constructie, die is aanzienlijk. Dat,
ja,
dat heeft een impact op het kostenplaatje van die ABRI, het onderhoud, total cost of ownership, en de opbrengst van, ja, de gemeente. Ja.
Ja, maar als je nu kijkt wat er nu gebeurt, omdat zij toch hoger beroep inzetten tegen een uitspraak die duidelijk is, uiteindelijk moeten ze nu een hele forse schadevergoeding waarschijnlijk gaan betalen.
Ja.
En dan denk ik, het is allemaal belastinggeld. Het is niet jouw geld, het is belastinggeld. Het kost uiteindelijk de maatschappij heel veel geld wat hier gebeurt. En dat stoort mij. Terwijl je inderdaad, die advocaat die zal natuurlijk zeggen, ik zou nog een keer gaan procederen, want die verdient er geld aan van de gemeente.
Ja.
En dat vind ik zo raar. En dat zie je buiten het aanbesteden ook heel veel. Maar goed, we gaan het niet over politiek hebben. En daar heb ik gewoon moeite mee. Nog los van het feit dat dit dus weer een bewijs is dat het voor inschrijvers ontzettend moeilijk is. Als je weet dat je een goede inschrijving gedaan hebt, je weet dat het klopt, je weet dat je onterecht bent afgewezen, om dan je gelijk te halen.
Ja, want even nog even terughalend. De gunning, de voorlopige gunning werd gedaan in 2018.
Ja.
En nu, in 2022... moet nog bepaald worden wat de schadevergoeding is,
ja,
voor leverancier nummer 2.
Ja.
En, die heeft...
en dan ben je dus al 3-4 jaar bezig met advocaten, zowel bij de nummer 2 als bij de gemeente.
Ja.
En dan moet je nu dus in discussie nummer 2 en de gemeente over schadevergoeding. Moet je eens kijken wat dat dus allemaal kost, omdat je zo volhardend bent en niet durft toe te geven dat je een fout gemaakt hebt.
Ja, dus die koppigheid, die gaat echt heel, heel veel geld kosten.
Ja.
Wat mij dan wel even, kleine nuancering, wat mij opviel is dat dit leverancier nummer 2 op zich geen ontbinding meer heeft gevraagd. Dat is een ander onderwerp van een andere podcast,
ja, dat
waarschijnlijk.
Klopt. Ja.
Want dat hadden ze waarschijnlijk eerder wel kunnen vragen.
Hadden ze ook kunnen doen, volgens mij.
Ja, ja,
misschien dat iemand weet waarom niet, maar...
Nou ja, misschien dan mag hij dat in de reactie zetten onder onze,
ja,
podcast.
Ja, ben ik wel benieuwd.
Of,
ja,
onder jouw artikel.
Ja.
Maar het is voor ons iets wat zelfs in ons weekend... Ja, dat is onze beroepsdeformatie, hè, Octavia?
ja, maar dat is ook de lol die we hebben in ons vakgebied. En dat je dit soort dingen leest en dat je daar zo lekker met z'n tweeën, Peter, over kunt sparren.
Ja. En dat hebben we bij deze gedaan. We hebben de kanttekeningen gemaakt. We hebben onze, ja, verontwaardiging geuit.
Uitgesproken.
We hebben onze verbazing laten doorklinken. En ja, ik denk dat dat een mooi einde is van deze podcast. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En tot een volgende keer.